Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Psychiater Flip Kolthoff deed 12 jaar geleden mee aan een vijfdaagse retraite in het voormalig concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen. Hij vertelde over zijn ervaringen tijdens deze retraite en hoe die nog steeds doorwerken in zijn leven. Verder hoort u fragmenten uit een interview met Bernie Glassman, de initiatiefnemer van deze jaarlijks terugkerende retraite, en de klanken van de shofar, een ritueel Joods blaasinstrument.
During the last week of November 1996, when Americans traditionally celebrate the Thanksgiving holiday, 150 people of various faiths from Europe, Israel and the United States gathered for meditation and discussion at Auschwitz-Birkenau, seeking to bear witness to what had happened at the camps 50 years before and to listen for the ways in which those events echo in our lives today.
Wat heb je hier?
Ja, ik heb hier in ieder geval de printjes van de praktische informatie over die retraite. Een brief van mijn zus, die er toen ook was, van wat handig is om mee te nemen. Zoals er staat, dollars, paspoort, toiletspullen, bivakmuts. Maar die bivakmuts is misschien wel interessant, omdat die retraite werd en wordt meestal gehouden. Het is een jaarlijks terugkerend evenement in november. En voor een deel zit je buiten te mediteren, stil. En november in Polen kan heel koud zijn. Dus je moest kleren bij je hebben om warm te blijven. Gewoon heel praktisch. En wat ik zoek is het briefje wat ik zelf had geschreven vlak voordat ik wegging. Er staat namelijk in dat ik vlak voor vertrek alsmaar bezig was om warme kleren te verzamelen. En dat wat ik ook in mijn koffer had gedaan, bang bleef dat ik het koud zou hebben. En hier is het. In de week voor vertrek slaap ik bijna niet. Ik ben voortdurend bang om het koud te hebben daar. En haal de ingewikkeldste capriolen uit om kleren bij elkaar te krijgen waarin ik warm genoeg zal zijn om daar, dat had ik met hoofdletters geschreven, te zitten. Die voorbereiding daarheen herinner ik me goed, omdat ik was helemaal van slag. Eerst had ik dat niet door. Ik had het door op het moment dat ik mijn autototel losreed. 1-2 weken van tevoren. En dat was voor mij het signaal om alles af te zeggen wat ik af kon zeggen. Om gewoon alleen nog maar mijn koffers te pakken en mijn werk te kunnen doen. Ik was dus in een staat van stress. En toch ga ik. It puts an end to the journey, gonst er door mijn hoofd. Bij die zin heb ik altijd het gevoel dat dat gaat over de vruchtbare bodem van mijn ziel, daar waar alles tot rust komt.
Wat bracht jou op het idee om in Auschwitz die retraite te gaan doen?
Ik kan me dat niet zo goed herinneren. Ik weet dat mijn zusje was er 1 jaar eerder al geweest. En ik kan alleen een soort van, haast fysiek gevoelde drang om dat een keer te doen. Het was bijna zonder reden. Ik bedoel, ik deed het. Ik weet niet eens meer of ik nou met de trein of met het vliegtuig ging. Dat ben ik vergeten.
Wanneer was het?
Het was in 1998. Dus dat zegt ook wat over de emotionele lading die het had. Ik weet dus niet eens meer of ik fantasieën heb van dat ik met de trein naar Polen ging en daar zoiets had van, jeetje, dan ga je dus opeens met de trein naar Polen, terwijl dat generaties terug de bedoeling was om dat te vermijden. Ik weet dus niet of ik dat heb bedacht en ben gevlogen, of dat ik het per trein heb meegemaakt. Ik weet het gewoon niet meer.
The retreat was organized by Bernie Glassman, leader of the Zen Peacemaker Order of the United States.
Why come to Auschwitz? Why Auschwitz? Why not Yonkers, New York, or Zen Center, L.A.? Why Auschwitz, Poland? Why do a Zen retreat here?
All humanity has to see that part of themselves which they are trying to forget which has led to the possibility of Holocaust and genocide. This is still going on. And there's a part of us which will allow us to dehumanize people and then to kill people. I feel that there is that part of us. And it's a part that we don't want to touch. And Auschwitz is a monument, a world monument, to that aspect of ourselves.
Die retret is zo opgezet dat de eerste dag in Krakau is. Het was een merkwaardige ervaring, omdat de oude Joodse wijk is de wijk waar vrij kort daarvoor die film van Steven Spielberg, Schindler's List, was opgenomen. En daar was heel veel Amerikaans geld heen gegaan. Zoals een oude wijk die opgeknapt was en voor mij iets onpersoonlijks daardoor had. Het was wel heel mooi, maar er klopte iets niet. Maar de bedoeling was ook dat we daar rondgeleid werden, omdat je dan contact maakt met dat er echt daar Joods leven is geweest. En in Polen waren naar schatting voor de Tweede Wereldoorlog 2 miljoen Joden. En nu naar schatting geloof ik iets van 5000, waarvan er misschien 10 in de Joodse wijk daar wonen. En het waren er, ik weet de getallen niet meer, maar iets van 50.000, 60.000 of zo voor de oorlog. En dus om te zien wat daar moet zijn geweest, dat kan je een beetje zien aan die wijk. Wat er wel een indruk op me maakte, waren prachtige Joodse begraafplaatsen. En ik weet nooit zo waar dat hem in zit, maar het heeft zoiets sfeervols. Met de gewoonte ook om de grafstenen in elkaar te laten zakken als dat gebeurde. Het wordt niet bijgehouden.
In a way, Auschwitz belongs to the Jews. Auschwitz also belongs to the Gypsies. Auschwitz also belongs to the Catholics. That's the place where the Catholics, Polish Catholics, were liquidated. Auschwitz belongs to the intellectuals. It's the place where the Polish intellectuals were liquidated. And nowadays it's the children. You know, as we say, 7 generations feel the effects. Well, it's more. In my understanding, we never forget.
Het volgende was dat we met de bus naar het dorpje, volgens mij, ik weet niet hoe je dit uitspreekt, maar Oswiecim of zoiets, door de Duitsers Auschwitz werd genoemd, gingen. En daar zat een nogal schokkende tussenstop in. We zaten met z'n allen in een bus. Onderweg woonde een man die een van de eerste gevangenen was geweest in Auschwitz. Een Poolse man. En die man had op een gegeven moment een beroerte gekregen. En het was 98 dat ik daar was, laten we zeggen begin jaren 90. En op dat moment kreeg hij nachtmerries over wat hij had meegemaakt in het kamp in Auschwitz. En onder zijn huis zat een enorme kelder waar hij de beelden uit die nachtmerries op de muren had geschilderd. En onze tussenstop was om daar uit te stappen en in die kelder die beelden te bekijken. En dat was werkelijk, nou, een beetje zoals je plaatjes in het boeddhisme kent van de helle rijk, de koude helle en de warme helle, met allerlei vervormde wezens die duidelijk lijden. Het was heel heftig, een beetje in het stijl van een stripverhaal. Goed gedaan en uiterst indringend. Dus dat was de tussenstop. Ik denk dat we die avond aankwamen daar en onze slaapplaats zochten. Je hebt daar het Auschwitz Museum en ook een soort van jeugdherbergachtig, iets heel eenvoudigs om te slapen. En ik weet niet of het dezelfde dag was of de dag erop. We begonnen het met het zien van de dingen in het Auschwitz Museum. En dat zijn de beelden die de meeste mensen wel kennen van bergen met haren, koffers, protheses, dus benen, kunsthanden en zo, allemaal door de bij de moordmachine die daarna kwam, gescheiden van die mensen en dan blijkbaar opgeslagen.
Hoe verdraag je dat als je dat ziet?
Niet. niet. En dat is ook iets wat terugkomt in het idee wat Bernie Glassman-Roshi heeft over die hele retraite. Dat het niet te verdragen is. Of anders gezegd, het is zo groot, te groot om je toe te verhouden. Ook ja, als ik erover lees. Maar dat is nog wat anders dan voor zo'n etalageraam staan en die haren en brillen en dergelijke zien.
Ja, er is geen ontkomen aan dan, hè, wat er gebeurd is. Het is heel echt.
Ja, maar er gebeurt van binnen iets anders. Wat er gebeurt is een soort, bij mij in ieder geval, een soort verdoving. Er is gewoon, je kan er niks mee. Het is gek genoeg een beetje te vergelijken met een tocht naar de Grand Canyon. Dat is niet zo naar. Maar als je aan de rand van de Grand Canyon staat, in ieder geval was mijn ervaring, dat ik zoiets van, nou, ik ga maar weer. Het is zo groot, je kan er helemaal niets mee. Ja. En dat gaat door op de volgende dagen. Je hebt verschillende kampen. Dat museum is, als ik me goed herinner, in een kamp dat heet Auschwitz 1. Met grote stenen, een beetje zware, in mijn herinnering donker gekleurde gebouwen. Daar is dat museum in. Daar waren ook de verblijven van de officieren en dergelijke. En een stukje verderop, volgens mij is het iets van een half uur lopen of iets dergelijks, heb je Birkenau. Dat is een enorm terrein, dat is ook wat mensen wel kennen van beelden met die poort waar die trein door naar binnen ging.
Met die rails.
Met die rails en op een gegeven moment een wissel. En een enorm grasvlak met barakken erop waar gevangenen woonden. En daar gingen we de volgende dag heen en alle volgende dagen. En dat is zo onvoorstelbaar groot dat het weer hetzelfde doet als de dag daarvoor in het museum. Er is gewoon geen antwoord op. En waar we vanuit veilige afstand in Nederland en veilige afstand in de tijd gewoon naar zijn, is dat je het gaat proberen te verklaren. Historisch. Van de Duitsers hadden zo op hun kop gekregen in de Eerste Wereldoorlog. Nou, gingen terugslaan. Of psychologisch, er zal wel een minderwaardigheidscomplex aan ten grondslag liggen. Maar dan moeten ze zich blijkbaar zo opblazen om te laten zien dat ze uiteindelijk superieur zijn. Of wat voor verklaring dan ook. Maar die verklaringen, die houden het niet in die omgeving. Het lukt gewoon niet.
En wat gebeurt er dan met je?
Er zijn een aantal schakels achter elkaar die er gebeuren. Mijn ervaring in eerste instantie was dus een soort van verdoving. Misschien was daarvoor nog wel de schok, toen ik in die kelder bij die man was met zijn tekeningen op de muur. Dat was eng, dat was schrikken. In dat museum was er een soort van verdoving. En de dag daarop ook zoiets in Birkenau. En gek genoeg ontstaat er een soort nieuwsgierigheid. Een andere nieuwsgierigheid, zeg maar niet proberen in te kaderen, maar onderzoeken hoe je daar dan rondloopt als je het niet weet.
And there's no escaping from what was. And there's no escaping from all of the souls that are still hanging out there, waiting to be remembered, waiting to go home.
In dat programma zat ook tijd om vrij rond te lopen. Dus, nou, ik weet niet hoeveel barakken er zijn, of er honderden zijn of duizenden, maar je kan er niet meer bij houden. Maar je kan ook één zo'n barak binnengaan. En de een heeft nog een dak erop. En de ander heeft geen. Daar staan alleen maar nog de schoorsteen. En wat ik me herinner, is dat per barak, gek genoeg, er bij mij angst op kwam. En dat het leek alsof ik, als ik zo'n barak binnenkwam, werd ik echt diep of existentieel, of hoe je het wil noemen, angstig. Ik bedoel, ik voelde me meer dan bedreigd. Terwijl er op dat moment natuurlijk niks aan de hand is. En met het betreden van zo'n barak en het tegemoet treden van die angst, hield dat op. Maar wel door de angst heen te gaan. Dat kreeg je niet gratis.
En de angst verdween.
Ja, ja. Dat stukje, het leek alsof dat stukje barak. Ik had telkens het gevoel dat ik net zo goed een innerlijke stap nam als een stap daar op dat terrein. Dus er was een stukje in mijn geest of ziel, of hoe je dat wil noemen, wat bedreigend was. Wat hetzelfde was als het betreden van die barak. En met het veroveren en tegemoet treden van die angst was er een stukje ruimte. En een stukje berusting of rust. Rust, misschien is berusting een verkeerd woord. Maar het gekke was dat als ik naar de volgende barak ging, dat hetzelfde proces weer opnieuw moest. Dus het is niet mogelijk om die hele angst blijkbaar in mijn geval in één keer te veroveren. Maar het was telkens weer een stukje. En telkens weer. Ach, er zijn er zoveel details die werkelijk bijna niet te verdragen zijn. In zo'n barak op de muur een opschrift van, ik weet niet meer hoe het precies luidde, maar iets van, in het kader van de hygiëne wilt u uw handen wassen voordat u naar bed gaat. Dat je denkt van, is zo grotesk. Zo niet te matchen met wat dan ook. De bedoeling was dat die mensen of zich in een maand of drie dood werkten, of afgemaakt zouden worden. Maar ze moeten wel hun handen wassen. Het is helemaal niet, het is niet bij elkaar te brengen. Zoals ik het begrijp, noemt Bernie Klasmanroosje, zo schrijft hij het in zijn boek over onder andere die retraite. Dat boek heet Bearing Witness. Volgens mij niet in het Nederlands vertaald.
Hoe zou je die titel vertalen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk getuigen, dat is de meest makkelijke voor de hand liggende vertaling. Maar ik weet niet of dat de zaak dekt. Ergens in zijn boek zegt hij, Bearing Witness is het omgekeerde van denial, van ontkenning. En ik denk dat een deel van die angst die ik bijvoorbeeld daar ervoor onder ogen zie, dat dat iets te maken heeft met Bearing Witness. Maar in de context van het boek gaat het over aanwezig zijn bij dingen die je normaal buiten wil sluiten. Mensen die je normaal buiten wil sluiten. En hij doet van die retraites niet alleen in Auschwitz, maar bijvoorbeeld ook op straat tussen zwervers. En met de mensen met wie hij dat doet, die nemen geen geld mee, wat dan ook. En die leven een paar dagen met de mensen op straat. Het is natuurlijk ook, als je in Amsterdam op het Centraal Station aankomt en iemand vraagt geld, is je eerste reactie een vorm van afweer voor de meeste mensen. Maar hoe draai je dat om naar contact maken? Dat is Bearing Witness, denk ik.
When we hide all these things, we are breaking ourselves into fragments. And it's a sickness. And the healing of that sickness has to be a remembrance.
Like coming to Auschwitz.
Op een gegeven moment schrijft hij in zijn boeken, was hij in 94 zelf in Auschwitz en wilde hij daar een retraite doen. En heeft dat ingekaderd in iets wat hij noemt de Zen Peacemaker Order. De orde van vredestichters, zoiets zou je het kunnen noemen. En dat is een, in mijn woorden, ik weet niet hoe hij het zelf precies noemt, maar een vorm van geëngageerd boeddhisme, gebaseerd op drie principes. Het eerste principe is niet weten. Het volgende principe is dat bearing witness, dat getuigen zijn. En het derde principe is healing, is helen.
En wat is dat niet weten?
Dat niet weten is denk ik dat proces dat je gewone ideeën waarmee je de wereld tegemoet treedt, dat niet meer functioneert. En dat kan gebeuren tijdens een meditatieretraite, maar dat gebeurt ook als je in zo'n extreme situatie bent als Auschwitz.
Heb jij dat ook ervaren zo?
Ja, ik had er niks meer over te zeggen. Er was geen theorietje meer over waar ik het mee, wat ze in het Engels zeggen is, you can't wrap your mind around it. Het is groter dan mijn concepten. En het gekke is dat er een soort van, ja, ik weet niet of het een omdraaiing is, maar een geleidelijke verovering is van het terrein, zoals ik dat zei met die barakken. En die kan me nu niet eens meer helemaal voorstellen. Dus het is ook iets wat van voorbijgaande aard is. Maar bijvoorbeeld die poort die zo vaak in de, waar die trein doorheen gaat, die had iets heel omineus voor me. Voordat ik daar kwam al, maar toen ik hem zag. En op een gegeven moment verzacht dat. En zeg maar de perceptie, de waarneming van die plek en bijvoorbeeld die poort, die is niet meer bedreigend. En omdat dat te maken heeft met die derde principe van die Zen Peacemaker Order, dat hele, dat door erbij te zijn, in eerste instantie dus zonder je concepten erop los te laten, dat is dan het niet weten. Erbij zijn is denk ik bearing witness. En een beetje simpel gezegd vrienden te sluiten met die plek, houdt een bepaalde vorm van buitensluiten in mezelf houdt op. En het relevante daarvan is dat het makkelijker wordt om deze situatie te zien zonder een nieuw vijandschap te creëren. Dus in die zin is het geen spirituele trip waar zo'n afschuwelijke plek als Auschwitz voor misbruikt wordt, waar het ook wel gezegd wordt over dat Klasman dat doet. Maar is het een opening naar, het is zo moeilijk te formuleren, maar ophouden met dat er brute, lelijke, boze daders waren en dat waren de nazi's en dat er arme, zielige slachtoffers waren en dat waren al die mensen die ze in die kampen stopten, wat wel waar is. Maar er ontstaat openheid voor die hele situatie, zowel voor de slachtoffers, waar ik dan op dat moment mee kon voelen, zeg maar zonder in elkaar te krimpen, maar ook voor de daders. En wat het moeilijk maakt om dat te zeggen, is dat dat niet betekent dat je het voortaan maar best vindt als mensen gaan zitten moorden. Daar heeft het helemaal niets mee te maken, maar het is mogelijk om ook mee te voelen met de daders, wat een manier is, denk ik, om als je actie onderneemt, om dat niet meer vanuit een tegen, ik krijg een klap, ik geef een klap terug, te doen. Het heeft een andere voedingsbodem. Het maakt niet dat je geen actie meer onderneemt, maar op een of andere manier is het mogelijk om in je hart de situatie van slachtoffer en dader allebei tot je te nemen.
Zeg maar een soort compassie die onvoorwaardelijker is.
Ja, die onvoorwaardelijker is. En die compassie is ook, omdat het zo'n technische term haast is in het boeddhisme, is het ook soms weer makkelijk om dat te zeggen. Ik denk niet dat je dat zo bedoelt, hoor. Maar het voelt als een soort van ontroering die ruimer is dan alleen voor de mensen die toevallig aan jouw kant staan. Dat men, zoals jij het net zei, mijn verbinding met die dader er net zo goed is. En dat is overigens heel belangrijk om te zeggen, dat dat geen permanente situatie of staat is die je dan krijgt en die je niet meer verlaat. Het zou mooi zijn als dat zo was. Dat is iets wat daar gebeurde. Maar soms zijn er op onverwachte momenten daar wel glimpen van. En een voorbeeld was dat ik in Washington was op een hele korte trip voor een congres. En ik liep achter het Witte Huis langs. En ik had opeens zo te doen met George Bush junior, die daar zijn werk moest doen. Meestal was ik tegen. En ik weet niet of het tegen zijn of dat nou meer oplevert dan ook meevoelen met de klus die de man op zich heeft genomen. Maar het voelt dus als politiek zeer incorrect om dit te zeggen. Maar ze wel wat er gebeurt. En in die Auschwitz-retraite kreeg dat zijn vorm in dat dus de gallig staat er nog waar de laatste kampcommandant is opgehangen. Dat riep niet zoveel ander gevoel op dan de gaskamers. Dus daar gebeurt wel iets waar die dader en slachtoffer allebei onderdeel zijn van een enorm drama. En ook de dader wordt natuurlijk slachtoffer van die gallig. Maar zelfs als ik het nu uitspreek, zit het op de rand van kan ik wel maken om dat te zeggen. Want het was toch een moordenaar en ik weet niet wat. Maar er treedt dus een droefheid op die de hele situatie omvat.
Ja, die de hele situatie omvat. En die ook diversiteit toelaat.
Ja, het lijkt alsof die Auschwitz-retraite bij veel mensen en bij mij ook een glimp geeft van dat er niet zo'n verschil is binnen die diversiteit. Je komt ook in een soort van taalprobleem terecht, want natuurlijk is een zigeuner anders dan een Jood en anders dan een Duitser, et cetera. Maar er is dus ook een soort van gelijkheid of gelijkwaardigheid. Glassman noemt het oneness, eenheid. Ik denk dat ik daar die eenheid een klein beetje kon zien. Maar de beoefening volgens mij in het dagelijks leven is om op al die plekken waar je helemaal een hoedje ergert omdat die ander anders is, en dan ook met allerlei verhalen komt dat die ander minder is, daar zit de beoefening om te leren om vriendschap te sluiten met dat stuk in jezelf of met die mensen buiten jezelf. En dat kunnen hele gekke dingen zijn. Bijvoorbeeld in het boek van Glassman zegt hij iets wat ik wel herken, dat een heleboel, ik weet niet of dat in het Nederlands netjes is, sociale activisten, social activists, dat die iedereen in hun hart sluiten behalve rijke mensen. Nou ja, dat is een merkwaardig voorbeeld van uitsluiting. En daar hebben we allemaal onze varianten van, denk ik. Je ziet het ook dat het politieke partijen op worden gericht om die uitsluiting te institutionaliseren. Maar het lijkt me niet dat dat tot een vorm van vrede leidt. Omgaan met die paradox, als je je hart ook opent voor mensen die de zee vervuilen, ik noem maar iets, betekent nog steeds niet dat je daar geen halt toe moet roepen. Maar dat is wat anders dan haat cultiveren en op die manier halt toe roepen. Het is iets wat die nazi-jager, Wiesenthal, werd een keer gevraagd of hij de nazi's haatte. En die zei nee. Ik haat ze net zo min als een kankerdeskundige kankercellen haat. Die bestudeert ze, daar leeft hij de hele dag mee. Dat is een hele andere.
Het is gewoon de werkelijkheid.
Ja, het is de werkelijkheid. En die werkelijkheid die heeft de potentie om je te openen. Niet alleen voor je eigen soort, je eigen kind, je eigen ikje. Het gevoel wat ik had toen ik daar was en door dat werkelijk bizarre proces wat Glassman Roosje heeft ontworpen heen ging, is dat het aan het eind een vorm van vrede geeft. En dat is vrede in de zin van dat strijd opgehouden is. Dus ik denk dat dat de reis is die op dat moment ten einde is. Strijd met mijn eigen angsten en demonen, bijvoorbeeld. Maar ook strijd met dat er zo'n plek bestaat als Auschwitz. Afwezigheid van strijd met die plek en waar die plek voor staat. En dat is rust.
Wilt u meer weten over de Auschwitz-retraites van Bernie Glassman? Kijk dan op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Sarah Marijnissen. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. En daar kunt u ook op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. We zijn ook bereikbaar via de telefoon op nummer 035-677-1611. Aanstaande zaterdag in de Zevende Hemel, Matthijs Schouten over Leven in Verbinding, het boek dat hij schreef met prinses Irene. Nico Tiedeman nam voor de boekenrubriek een kijkje in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. En Ineke de Wit en Elisa Kriek vertellen over hun betrokkenheid bij de hulp aan slachtoffers van de recente aardbeving in Tibet. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.